Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn maandagavond, morgenavond dus, bij de familie J.C. Moerland, Meerkoet, en de familie W.M. Kadux, tuinfluiter. En op woensdagavond, zuster Loes van Wezel, Plevier, en familie C.A. Kooiman, Kluut. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 146, het derde en het zesde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het zesde: het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. 3 en 6 van Psalm 146. We willen nu eerst belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot u uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 17. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en uit een goed geweten. En uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, en de halstarrige, de goddeloze, en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, De hoereerders die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid, des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God wat we deze avond willen overdenken kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. En daar lezen we het woord van God en onze tekst, 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, spreekt in de natuur, in de schepping. En wanneer u spreekt, dan gehoorzaamt het alles aan uw wetten. Gij brengt de warmte voort in de zomertijd. En de koude komt uit uw hand wanneer de wintertijd is aangebroken. En zoals u alles bestuurt in de natuur, alles bestuurt ook in de geschiedenis van deze wereld, zo is het bijzonder ook in het rijk van de genade. Ook daarin hebt u uw wetten gesteld. En bijzonder daarvoor hebt u uw heilig woord gegeven. En als wij vanavond daarom naar uw woord willen luisteren, bidden we van u, o grote koning die alle dingen bestuurt en leidt, wil u zelf tot ons neerdalen. En wil u zelf in ons midden komen. Want het is niet genoeg als wij samengekomen zijn naar uw bevel. En als wij naar uw inzettingen uw heilig woord openen. Het is zo nodig, Heere, dat u zelf in de bediening van uw woord meekomt. Zoals de dichter uit de psalmen het eenmaal zei. Uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. Heere, daarvan zijn we en in de prediking en in het luisteren, in het zingen, in het bidden, ja, in alles wat in deze eredienst gebeurt, diep afhankelijk. En daarom bidden we in alle eerbied, wil u zelf komen en met de kracht van uw geest in ons midden zijn, onze lippen aanroeren wanneer wij uw woord verkondigen mogen. En ook harten treffen die naar het woord luisteren. En wil u zelf, Heere, uw woord zo zegenen dat onder de prediking van uw woord en door de krachtige bediening van uw geest harten getroffen worden, geopend worden, zodat zij acht gaan geven op wat van u tot ons gezegd wordt. En nu zijn we ook aan de avond van deze dag samengekomen in een uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal. En we willen dingen vanuit uw woord overdenken, die bijzonder op deze Adventszondag spreken van uw werk, o gezegende Heere Jezus Christus. En als wij daarover nadenken, Heere, wie zal dat kunnen zonder de bediening van uw geest? Wil u dan zelf daarin meekomen en ons geven te spreken en geven te luisteren? Laat het zo mogen zijn dat er een woord bij mag zijn voor hen die vreemdeling zijn van uw genade. Wil u ze waarschuwen? Wil u ze wakker schudden? Wil u ze uitdrijven? Wil u ze geen rust gunnen? Maar laat het zo mogen zijn dat de klem van uw heilig woord op hun hart gebonden wordt. Heere, wil u hen vanavond er bijzonder van doordringen, dat het woord van uw genade, het getuigenis van uw evangelie een woord is, dat alle aanneming waard is. En dat het daarom zonde is als wij dat woord verwerpen of dat woord naast ons neer laten glijden of dat woord niet willen geloven. Want de zonde van de zonde is ons ongeloof. Maak het tot schuld, Heere, opdat we er niet meer overheen kunnen leven. En wil u geven, Heere, dat ook zij bij wie zonde en schuld werkelijkheid geworden is, levenswerkelijkheid in hun hart, wil u hen geven dat zij met hun schuld en zonde voor u mogen buigen en het mogen belijden dat zij zondaar zijn, omdat ze het in hun hart gevoelen en vanuit uw woord hebben geleerd dat alles aan hun kant verzondigd ligt. Heren, dan buigen we vanavond samen voor uw troon. En dan erkennen we het, wij wonen in de wereld waar de zondaren zijn. Ja, we zijn één van die zondaren. Dan zullen we het zelfs met Paulus eens worden. Ik ben de grootste, de voornaamste van de zondaren. Dan buigen we diep. Heren, laat dat er onder ons zijn, opdat wij schuld verslagen geen hoop en leunsel of steunsel vinden bij onszelf, maar opdat het alleen maar is, gij kunt redden. Gij alleen. En zou u dan zelf, Heren, juist ook waar deze dingen beleefd worden, uzelf niet onbetuigd willen laten? Zou u over de bergen van zonde en schuld heen willen komen met uw goddelijke gunst en genade en tot zondaars harten willen zeggen: ziet, ik ben uw heil? Opdat het ook vanavond ervaren mag worden in het binnenste van de harten, dat uw woord zeer waarachtig is. Juist ook dat woord, dat alle aanneming waard is, dat gij in uw Zoon in de wereld gekomen zijt om het verlorene te zoeken en om zondaren zalig te maken. Heren, wil deze woorden ook aan de harten van uw kinderen leggen. U weet dat zij die van uw genade weten mogen ook zo vaak ver van uw genade omzwerven en wegdwalen. Dat is de zonde, dat is het vlees. Heere, wil u ze opnieuw terugbrengen bij uw genade en wil uw genade verlevendigen in hun hart, opdat ze het mogen zien en in diepe ootmoed mogen erkennen: Heere, gij blijft dezelfde. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. O Heere, wil u het bevestigen in het leven van uw kinderen, dat wat er in hun leven ook aan ontrouw en afdwaling is, dat gij getrouw uw woord houdt. En leer uw volk daarop zinken, op wat u gesproken hebt, Leer ze daarom smeken en daarop pleiten. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Heere, laat dat ook in hun hart leven, ook in deze voorbereidingsweek die we zijn binnengegaan. En wil u dan zelf uw woord waarmaken en het laten zien dat uw woord in het bijzonder daarin waar is, waar u door woord en geest uw zoon openbaart aan het hart, in zijn zondaarsliefde. Komende in de wereld heeft hij zichzelf overgegeven, opdat hij zondaren zou zalig maken. Leer uw kinderen in hem alles zien, in hem alles vinden, ook voor eigen leven. Wil u, o Heere, voor allen die uw naam vrezen, deze week een week doen zijn waarin uw kinderen alles verliezen, maar waarin ze ook u mogen overhouden, de bron van enig goed. Heere, wil ook hen die zichzelf misschien in schone schijn bedriegen, ontdekkende licht van uw Heilige Geest niet onthouden. Breek maar af wat niet van u is. Al doet het pijn, breek het af, Heere, en wil zo plaats maken voor het werk van uw genade, voor het betrouwbare, het getrouwe woord, dat zeker waar is, dat hij, de zaligmaker, gekomen is en nog wil redden van het verderf. We bidden u, wil u zo met ons als gemeente zijn. Wees met ieder die hier in de kerk is, met allen die met ons meeluisteren. Denk aan ons in alle zo verschillende omstandigheden van het leven. En wil u in alle levensgebieden en op alle levensterreinen een God zijn die ons leidt en die ons de wijsheid van uw woord niet onthoudt. Wil u, o Heere, zijn met onze kinderen. Wil u hen gedenken. Geef dat ook onze kinderen het ene nodige mogen zien als het allerhoogst en eeuwig goed. En wil u hen gedenken ook bij alle dingen die ze te doen hebben op de scholen. Wil u geven dat ook daar uw zegen ervaren mag worden. En laat het zo mogen zijn dat zij die onze kinderen onderwijs geven, de kracht en de hulp van u ontvangen mogen en ook mogen inwachten. Wees u met de kerken. Onze kerken dragen we aan u op. We bidden voor alle kerkelijke werk in de smalle zin binnen de gemeente en in de brede zin in alle kerkelijke verbanden. Wil u het gebruiken en zegenen. En wil u geven, Heere, dat wij als kerken bewaard mogen blijven bij uw woord en weder mogen keren tot uw woord. Heere, wil doorwerken en doorbreken, ook in ons midden, op en onder de kansel. Zegen hen uit ons midden die zich voorbereiden voor de dienst des woords. Wil u hen in Apeldoorn gedenken, met allen die hen lesgeven, de professoren en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn. Zegen hen van boven in uw genade. We bidden van u, Heere, denk aan de kerk over deze hele wereld. Laat hen in ons vaderland en daarbuiten uw woord zijn loop mogen hebben. Laat het zo mogen zijn dat velen worden toegebracht. En wil u uw koninkrijk doen komen midden in deze duistere wereld. Laat het zo zijn dat uw woord mag klinken op de zendingsvelden en daar vrucht mag dragen, veel vrucht. Wil uw oude volk Israël gedenken en beschermen. Laat het woord van u ook weerklank mogen vinden in de harten van hen die van het evangelie vervreemd geraakt zijn. O God, wil u ze opzoeken en te sterk worden. We bidden u voor deze wereld, Heere. De wereld waar zondaren wonen. Maar waar zoveel verschil is. Er wonen zondaren in het westen. Maar die worden in heel veel gevallen rijk gezegend. In de omstandigheden van dit leven ontbreekt de meeste van ons aan niets. We hebben zoveel over. maar in andere gebieden is honger, verdriet, bitterheid. Heren, we denken in bijzonder in deze ogenblikken aan de Oostbloklanden en andere gebieden op deze wereld waar honger heerst of honger dreigt en waar tegen de winter wordt opgezien. Zou u ons allen ook hier in het Westen harten willen geven om te geven voor hen die het zoveel moeilijker hebben? En zou u, o Heere, ook alle dienst die daarvoor gedaan wordt willen zegenen? Wil u ook de winter in Rusland en andere gebieden niet te streng doen zijn, opdat er niet velen zouden sterven? En wil u geven dat het voedsel wat daar gebracht wordt ook terecht mag komen op de plaats waar het behoort? U bestuurt toch alle dingen. Doe we dan ook in deze dingen, Heren, uit genade. En bijzonder bidden we van u, zou u het woord van u, daar de mens toch bij brood alleen niet zal leven, zou u uw heilig woord ook daar willen geven en ook daar willen zegenen, opdat mensen uit de duisternis en uit de bitterheid van de zonde getrokken worden tot uw wonderbaar licht. We dragen ook hen aan u op, die berichten kregen deze afgelopen dagen dat zij terug mochten keren uit de gijzeling in het Midden-Oosten. Heere, geef dat het zo mag zijn dat onze landgenoten en anderen uit het Westen, die daar maandenlang gevangen zijn, ook terug mogen keren naar hen die hen lief zijn. En wil u ook daarin, o grote koning, nog tonen dat u een hoorder wilt zijn van het gebed. Wil u deze dingen nog gebruiken tot herstel van betrekkingen en tot vrede. Laat het zo mogen zijn dat we bewaard worden voor oorlogen of voor een wereldbrand. En wil u ook daarin, als de grote koning die het alles regeert, nog geven dat uw hand ten goede mag zijn, al hebben wij het niet verdiend. We smeken dat alles, Heren, in het besef dat wij nergens rechten op kunnen laten gelden. We bidden u, wil u nog genadig zijn en genadig horen naar onze gebeden. Wil dat bijzonder doen als wij vanavond uw woord openen. Open gij zelf uw woord en ga ons vanuit uw woord met uw heiligt voor. We vragen het van u, niet om iets in ons, want bij ons zijn geen gerechtigheden, alles getuigt tegen ons. Maar wil u het doen, uit enkel genade, om de arbeid en de verdiensten van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 6, daarvan de versen 2, 3 en 9. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 6, de versen 2, 3 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen. En het negende vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Aan het einde van de prediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Het 25e van Psalm 119. Geliefde gemeente, de woorden van onze tekst hebben de eeuwen door de aandacht getrokken van heel veel mensen. En ze zijn nogal eens op een wonderlijke manier aangeduid. Luther zei, in deze woorden vinden we een kleine Bijbel. Een Bijbel in miniatuur. En Spurgeon, de grote Engelse prediker uit de vorige eeuw, zei, hier vind je nu eigenlijk het hele evangelie samengevat in één enkel vers. En er zouden wel meer van dergelijke uitdrukkingen bij elkaar te zetten zijn, waarin telkens weer de nadruk hierop ligt, je vindt in dit vers eigenlijk het hart van het evangelie van Gods genade uitgedrukt. En dat is ook te begrijpen. Want in dit vers wordt in een enkele zin aan ons duidelijk gemaakt waarom de Heere Jezus Christus in de wereld gekomen is. En waarom dat getuigenis, dat vaste woord over zijn komst in deze wereld verkondigd wordt. En we willen vanavond met Gods hulp bij dat getuigenis over de komst van Christus samen opnieuw stilstaan. Het getuigenis over de komst van Christus. We letten op drie dingen. Ten eerste, het is geloofwaardig. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Ten tweede, het is vernederend. Want het spreekt over ons als de zondaren. En Paulus belijdt dat hij de grootste van hen is. En ten derde, het is vertroostend, want Jezus Christus is in de wereld gekomen om de zondaren en ook de voornaamste zalig te maken. Thema van de prediking is dus het getuigenis over Christus' komst. Dat is ten eerste geloofwaardig, ten tweede vernederend en ten derde vertroostend. Als we deze woorden van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus lezen, dan is het duidelijk dat dankbaarheid zijn hart vervult toen hij deze dingen neerschreef. Paulus is hier namelijk bezig om zijn levensloop te overzien. En als hij terugdenkt over zijn hele leven, nu het einde naderbij is, dan heeft hij niets anders dan de trouw van God te bewonderen, die hem verkoren heeft tot het eeuwige leven en die hem ook nog in zijn dienst gesteld heeft als apostel. Daar heeft Paulus niets van verdiend. Paulus heeft het niet verdiend dat hij uitverkoren zou zijn tot het eeuwige leven. En hij heeft het net zo min verdiend dat hij een mensenkind zou zijn geroepen om apostel te zijn en de prediker van de Heere Jezus Christus te worden. Al deze dingen heeft hij te danken aan Gods eeuwige liefde en trouw. En als je het over die trouw van God in zijn leven heeft, dan wil hij dat in de woorden van onze tekst nog een keer extra onderstrepen. Waarin komt die trouw het meest uit? Waarin blinkt ze op als het ware? Wel, daarin zegt Paulus dat dit woord getrouw is. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Daarin blinkt die trouw. En dan zien we dat Paulus het woord van onze tekst begint met dat woord, dit is een getrouw woord. En als u een beetje op de hoogte bent met wat Paulus zo schrijft in die pastorale brieven, dat zijn heel in het bijzonder de twee brieven aan Timotheus en de ene brief aan Titus, dan weet u dat die uitdrukking, dit is een getrouw woord, daarin herhaaldelijk voorkomt. Niet minder dan 5 maal vinden we diezelfde uitdrukking in deze brieven terug en alleen ook maar in deze brieven. Dit is een getrouw woord. En als Paulus die uitdrukking gebruikt, dan volgt daarna een belangrijke uitspraak. Een gevleugelde uitdrukking als het ware. En vandaar dat dit woord, dit is een getrouw woord, allereerst betekent, let op de woorden die nu volgen. Ze zijn van de grootste betekenis van eeuwigheidswaarde. Let erop, opdat ze uw aandacht niet ontgaan. Maar u begrijpt, ze betekenen meer dan alleen maar een uitroepteken. Dan alleen maar een vingerwijzing dat deze woorden belangrijk zijn. Ze betekenen veel meer omdat er toch staat, dit is een getrouw woord. Dat wil zeggen, juist de woorden die volgen zijn vast te midden van al die andere vaste woorden van het woord van God. Zij zijn vast en betrouwbaar. Wij kunnen er op aan. Laten we daar maar mee beginnen vanavond. Dat het woord van de levende God, en dan wel heel in het bijzonder de woorden van onze tekst, vaste, krachtige, betrouwbare woorden zijn. Er ontbreekt aan het woord van God helemaal niets waarom we het niet van harte zouden geloven. Want het zijn betrouwbare woorden. En dat is in het woord van God overal duidelijk. Ik wil vanavond alleen maar hierop wijzen. Dat God dat betrouwbare woord over de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees om zondaren zalig te maken. Dat God dat woord al eeuwen tevoren had gesproken. Toen de mens in het paradijs al bevende voor God vloot. Toen heeft God die eerste belofte gegeven over het vrouwenzaad en het slangenzaad. En daarmee de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld om te redden van het verderf aangekondigd. En al zijn er tijden geweest dat het leek alsof die belofte geen vervulling zou vinden. Toch heeft de Heere die belofte heel het Oude Testament door telkens weer herhaald en verdiept. En het werd duidelijker en duidelijker dat het getrouwe woord van de Heere daarheen wees dat de Messias Jezus geboren zou worden, in deze wereld zou komen om verloren zondaren zalig te maken. En dat woord is waar geworden, eeuwig waar. Bethlehem, de kribbe, de geschiedenis van het kerstevangelie is er het bewijs van. Hij houdt getrouw zijn woord. En zo geldt het zeker van dit evangelie, net zoals van alle andere woorden die de levende God heeft gesproken. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom is dat woord een getrouw woord, betrouwbaar, vast en alle aanneming waardig. Ja, dat staat er nog achter. En dan moet u er goed op letten. Er staat niet wat er veel al van gemaakt wordt. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat zou betekenen dat dit een getrouw woord is, dit woord over de komst van de Heere Jezus Christus in de wereld. En dat nu alle mensen het moeten aannemen. Dat is natuurlijk ook waar. Dat alle mensen geroepen worden tot geloof en bekering om dit woord te aanvaarden. Dat leest u ook in de Bijbel. Maar dat staat hier niet. Het gaat hier niet hierom dat alle mensen dit woord zullen aanvaarden. Het gaat er hier allereerst om dat het alle aanneming waardig is. God vraagt een aanneming met heel het hart. Het is het waard om met heel de ziel, met heel het menselijke hart aanvaard te worden. Zodat we van heler harte op dit woord leren zinken. En met heel onze ziel op dit woord mogen rusten. Kijk, en dat is nu nodig in ons leven. Voor ieder die dit woord hoort. Dit woord is het waard dat we daar met onze hele ziel op zinken en met heel onze ziel op rusten. Ja, hoe kan dat dan? Hoe kan een zondaar die van zichzelf niets kan aannemen zoals de Heer Jezus Christus zegt? Hoe kan hij dat woord dan zo aannemen dat hij er met heel zijn hart op rust? Wel, gemeente, daarvoor is nodig dat de Heilige Geest dat woord krachtig toe gaat passen in het leven van zondaren. En waar dat gaat gebeuren, daar gaan blinde ogen openen. Daar worden gesloten harten verbroken. Daar wordt de vijandschap en het verzet weggenomen. En daar gaan we met heel onze ziel zinken op het woord van God. En daar gaan we ervaren wat de woorden van onze tekst zeggen. Dit is zo'n getrouw woord, omdat God getrouw is. En het is heel mijn aanneming. Het is de aanneming van heel mijn hart waard. Ik kan er met heel mijn hart op zinken. Ik kan er met heel mijn hart op rusten. Ik vind er met heel mijn ziel vrede in. Amen, zegt mijn ziel daarop. Kijk, hebben we daar persoonlijk iets van geleerd? Nee, niet alleen maar dat we met ons verstand ervan overtuigd zijn. Het woord van God is de waarheid, onfeilbaar. Dat is belangrijk. Maar daar gaat het hier ten diepste niet alleen om. Het gaat erom dat wij persoonlijk met heel onze ziel op het woord van de levende God hebben leren zinken. Omdat Hij tot onze ziel gesproken heeft. Omdat Hij het evangelie van vrije genade aan ons hart verklaard heeft. Omdat Hij tot mijn ziel gezegd heeft, ziet, ik ben uw heil. Om als dat gebeurd is door de kracht van de geest, ja, dan hebben we er iets van geleerd van dat zinken op het woord. Amen, zegt mijn ziel erop. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als dat gebeurd is, misschien zit er iemand in de kerk die zegt, ja, toen, misschien al heel wat jaren geleden, het was misschien nog in een andere plaats of in een andere kerk. Het was misschien onder een dienst waar u niet eens zoveel van verwachtte. Onvergetelijk toen, midden in mijn nood en midden in mijn duisternis, de Heere door zijn woord en geest overkwam en mijn hart vertroost. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik mocht op dat woord, op dat evangelie van Gods genade zinken. Maar ach, het is nu zo ver weg. Het is nu zo bestreden. En juist met het oog op het avondmaal van komende zondag kan ik er niet bij komen. Vergeet één ding niet, mijn beste vriend. Dat al kunt u er dit moment niet bij komen. Als God gesproken heeft. Als Hij werkelijk gesproken heeft en het woord aan uw ziel heeft toegepast. Zodat u met heel uw hart amen mocht zeggen op dat wat de Heere zelf tot u sprak. Zou God veranderd zijn? Zou zijn woord minder getrouw, minder betrouwbaar geworden zijn? Zou het minder waard geworden zijn om met heel uw hart op te zinken? Wat is er dan eigenlijk veranderd? Ach, laat me het maar eerlijk zeggen. U bent veranderd. Wij zijn afgedwaald. En daarin komt openbaar wat zo heel nadrukkelijk ook in dit woord aan de orde gesteld wordt. Paulus zegt het. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Moet u eens opletten. Paulus zegt dat dat getrouwe woord van de Here spreekt over wereld, over de zondaren, over ik ben de voornaamste. Nee, Paulus zegt niet dat er goede mensen op de wereld wonen. Paulus heeft het alleen maar over wereld en over zondaren en over de voornaamste. En daar sluit hij zichzelf bij in. En dat is heel opmerkelijk, want Paulus zegt niet: ik was de grootste van alle zondaren voor mijn bekering. Nee, die oude Paulus die hier in de gevangenis zit en een van zijn laatste brieven wellicht schrijft, die zegt: ik ben nog steeds in mezelf de grootste van alle zondaren. Daarmee laat Paulus zien dat de hele wereld, alle mensen die daarop wonen, dat wij alle zondaren zijn. En hij laat ook zien dat in zichzelf, Gods kinderen, zelfs een man van God als Paulus, dat ze in zichzelf zondaar zijn en zondaar blijven tot de laatste snik toe. En toch is er verschil. Al is de hele wereld vol met zondaren, en al is er niemand op deze aarde van een vrouw geboren, zoals de schrift dat zegt, die kan zeggen dat hij zondeloos is, behalve de Heere Jezus Christus. Al zijn we allemaal Adams kinderen. Toch is er verschil. Want mensen net als Paulus, die zijn dat gaan inleven, dat ze zondaar zijn. We zijn allemaal zondaren. Maar zoveel in Paulus dagen en zoveel in onze dagen, ja, die zegt dat niets. Veel mensen vandaag aan de dag willen niet eens meer horen van zonde. Ze zullen op zijn best erkennen dat ze niet volmaakt zijn en dat er een heleboel verkeerd is met de structuren in de maatschappij. En dat daarom veel kwaad goede mensen treft. Nou ja, goede mensen, niemand is volmaakt. Maar daar blijft het bij. En ook binnen de kerken krijg je meer en meer die neiging om dat spreken van de schriften over de zonde wat toe te dekken of wat terzijde te stellen. En zelfs in de meest orthodoxe kringen heb je mensen die met de lippen belijden: ja, maar ik ben zondaar. Maar in wie leven er niets van blijkt. Kijk, al die mensen, die zijn zondaar. Want er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Maar ze erkennen het niet. Ze leven het niet in. Ze worden geen zondaar voor God. Maar waar Gods geest werkt, daar wordt zonde een werkelijkheid. Daar word ik zondaar voor de Allerhoogste. En als ik zondaar voor de Heere word en ga zien dat ik tegen een heilig en rechtvaardig en een goedertieren God gezondigd heb, dat ik geen van de geboden gehouden heb en nog steeds, zegt onze catechismus, tot alle boosheid geneigd ben. Ja, dan buig ik in het stof. En dan zeg ik, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. En dan is dat geen praatje meer, gemeente. Dan is dat werkelijkheid. Ze was die jonge vrouw. Ze was nog maar 53 jaar. Jaren geleden, 10, 12 jaar geleden. Altijd kerkelijk heel erg meegeleefd. In een orthodoxe gemeente. Ze werd ernstig ziek en kreeg de boodschap dat ze menselijk gesproken niet meer beter kon worden. En toen voelde ze het. Nu moet ik sterven. En nu kan ik niet sterven. Ik heb altijd met de lippen beleden, ik ben zondaar. Maar ik heb nooit mijn schuld voor de Heere beseft, beweend en beleden. Zou het nu voor mij nog kunnen? En toen ging ze iets leren, wat er staat in die psalm die we gezongen hebben. Die ontroerende psalm 6. Over de zonde. Over het verzwakt zijn. Over het gij doet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Toen werd ze zondaar voor God. Kennen wij daar iets van? Dan gaan we Paulus begrijpen. Als die als een oud man zegt. Nee, niet zegt, ik was een zondaar. Toen ik brieste daar op weg naar Damascus, toen. Nee, dan zegt die Timotheus, nou moet je eens goed luisteren. Nou heb ik zoveel in Gods koninkrijk mogen doen. En nou heb ik zoveel van de Heere mogen ontvangen. Maar in mezelf ben ik nog steeds de grootste van alle zondaren. Ja, dat zegt iedereen Paulus na, die iets van zijn schuld gaat beseffen. En die in aanraking komt met de hoogheid, de heiligheid en de gerechtigheid van God. Die zegt, ik ben de voornaamste, de grootste van alle zondaren. Vroeger werd wel eens gezegd, dat betwisten al Gods kinderen Paulus. Want ze zeggen allemaal hoofd voor hoofd, ik ben de ergste. Ik heb het meest gezondigd. Mij de voornaamste. Kennen we daar iets van? Van het in eigen oog de grootste zondaar zijn. Van het in eigen oog zondaar blijven. Ook na ontvangen genade. Kijk, daar richt het avondmaalsformulier ons ook op. Want tot het zelfonderzoek behoort dat wij gevraagd worden te overdenken onze zonde en vervloeking. Opdat wij zouden gaan beseffen dat het toorn van God zo groot is, dat hij eer dat hij die ongestraft zou laten, ze gestraft heeft aan de bittere, in de bittere en smadelijke dood van zijn lieve zoon. Zondaar voor God worden, schuldenaar worden. Och, dan praten we niet zoveel meer over de zonde. Want als God je het leven geeft, daar kun je 100 jaar mee worden en onveranderd doorleven. Maar dan ga je in stilte voor God belijden. Heere, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. En als dat werkelijkheid wordt, dan kun je jezelf niet meer verlossen. Dan kun je jezelf ook niet meer helpen. Zelfs al probeer je het je leven op te knappen. Zelfs al zoek je het met wat plichten of wat goede werken een beetje beter te maken. Je ziet in, het wordt niet beter, maar het wordt erger. En dan is er maar één ding wat overblijft. Wat in dat oude Engelse lied staat. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. kunnen redden. Gij alleen. En daarvan zegt Paulus iets, zingt Paulus iets, mag ik misschien ook zeggen, in deze woorden. Hij laat heel nadrukkelijk zien dat het betrouwbare woord, het woord wat van geen wankelen weet, ons eerlijk en onomwonden aanwijst. Mensenkind, ge zijt zondaar. En ge blijft zondaar tot de laatste snik toe. En er is geen doen aan wanneer het van u zou afhangen. En wanneer u het bij uzelf zou zoeken. Want dan moet God die zonde straffen. Maar nu heeft het getrouwe woord nog meer te zeggen. Het wijst niet alleen op wereld en de zondaar en op de voornaamste. Maar het zegt, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dan moet u maar goed opletten wat hier gezegd wordt. Jezus Christus, ik zeg het verkeerd, Christus Jezus, Gods eigen Zoon. Hij is in de wereld gekomen. Met andere woorden, in die troosteloze, in die ontmoedigende, in die barre toestand van de zonde en van de schuld, waar geen uitweg mogelijk was, daar heeft God zelf een weg gebaand en de weg die God baande was een weg van de hemel naar de aarde. En hij heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden en dan moet u daarop letten dat in deze tekst de Zoon van God Christus Jezus genoemd wordt. Jezus, dat is die dierbare naam die ervan spreekt dat hij de zaligmaker van zondaren is. Maar nu staat er hier in dit verband de naam Christus voor. En u weet de naam Christus, dat betekent gezalfde, Messias. Dat laat zien dat de Heere Jezus nu gezalfd is tot profeet, tot priester en tot koning. En dat betekent die zalving van de Heere Jezus dat hij ten volle bekwaam is om zijn werk te voltooien. Hij is Christus Jezus. Ten volle toegerust met alle schatten en gaven, met alle deugden en kwaliteiten, met alle almacht, met alle heiligheid, met alle ontfermingen, met alle liefde, met alle schatten en gaven toegerust om dat werk te gaan doen. Want hij is Christus Jezus, Gods eigen Zoon. Zoals we het vanmorgen zagen, de Zoon des Mensen, de Almachtige, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, die zonde banden kan verbreken, die duisternis ten licht kan maken. Hij is het die komt, de Almachtige Zoon van God, de Christus, toegerust met alle deugden en gaven. Ja, zegt iemand, Christus Jezus in deze wereld gekomen is. Als Christus Jezus nu zo met gaven toegerust was, dat hij gebiedt en het is er, hij spreekt en het staat er, waarom moest hij dan naar deze wereld komen? Waarom kon de Heere Jezus dan niet in de hemel blijven? Net zoals bij de schepping. In de schepping, daar bleef God toch ook in de hemel. Daar sprak God uit de hemel, er zij licht en er was licht. Laten er mensen zijn en er kwamen mensen. Laat er scheiding zijn tussen het licht en de duisternis. De Heere verliet de troon van de hemel niet, hij sprak en het was er. Zo was het bij de schepping. Waarom zou dat nu bij de verlossing ook niet zo kunnen? Waarom kon de Heere Jezus Christus nu niet verlossing afkondigen van de hemel? Ik heb verzoening gevonden. Dat zou toch een krachtig, almachtig woord zijn. En dan zou toch dat volk van God hier op aarde daardoor ook zalig kunnen worden? Nee, gemeente, dat kon u niet. Wat bij de schepping wel kon, dat kon bij de verlossing niet. En weet u waarom niet? Als God zo van de hemel had afgekondigd, er is verlossing. Dan zou er één ding onopgelost blijven. En dat zou alles onmogelijk maken. En dat ene ding is het recht van God. En de toorn van God over de zonde. Er was zonde op deze wereld gekomen. Zondaren, grote zondaren. En nu kan God aan zondaren geen verlossing afkondigen. Want de zonde roept om toorn. En de schuld moet betaald worden. En nu is dat de reden dat Jezus Christus niet in de hemel blijft, maar toegerust met al die schatten en gaven, buigt onder het recht van God en de toorn van God gaat dragen. Daarvoor komt hij in deze wereld. En dat mag u nooit vergeten in de adventsgeschiedenissen en bij het kerstwonder. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de toorn van God te dragen, om het geschonden en gekrenkte recht van God te voldoen. En zo wordt hij voor allen die hem oprecht nodig krijgen dierbaar. Als een middelaar die verschijnt, die geboren wordt in Bethlehem in de sfeer van het recht. Als de Zoon van God, de bebloede borg, die bukt onder de toorn van God en zo de schuld gaat verzoenen en de schuld gaat betalen. Jezus Christus is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hebben we hem zo leren zien. Als de komende Zoon van God, komend onder het oordeel, komend onder het recht dat geschonden is, hebben we hem zo lief leren krijgen. Is zo ons hart naar hem uitgegaan, omdat we zagen dat het bij ons verloren zaak is, de grootste van alle zondaren, dat ben ik. En ik heb niets om te betalen. Naar recht zou God me voorbij kunnen gaan. Naar recht moet ik verloren gaan. Maar nu hoor ik van een Jezus die het recht van God gaat herstellen. Die de rechtvaardige toorn van God gaat dragen. Die gekomen is om de toorn van God uit te boeten op het vloekhout. En als daar mijn hart voor open gaat. En als die evangelietijding in mijn hart weer klinkt. Ja, dan ga je midden in het donker soms zo ineens zien. Er is een weg. Er is een mogelijkheid om zalig te worden. Die ga je daar zien waar je bij jezelf geen wegen meer kan ontdekken. Waar alle hoop je ontvalt en je wegen toegesloten worden. Maar waar het evangelie open gaat. Aan uw kant geen weg. Maar nu heeft God van de hemel een weg geopend in het zenden van zijn Zoon. En die Zoon van God komt om de toorn van God te stillen. Om het geschonden recht te herstellen. Hebt u zo de Heere Jezus, al is het misschien door de schaduwen heen, mogen zien als de weg ter ontkoming. Hebt u hem zo mogen zien als een borg die noodzakelijk is voor uw schuld? Hebt u hem zo mogen zien in zijn gepastheid, in zijn dierbaarheid, in zijn beminnenswaardigheid? Want waar Christus, al is het door de schaduwen en de sluiers heen, geopenbaard wordt aan het hart, als de borg die gekomen is om zondaren zalig te maken, daar ziet u hoe noodzakelijk hij is, hoe dierbaar hij is, hoe algenoegzaam hij is, hoe in hem, in deze Christus, de volle zaligheid te vinden is. En dan staat het er: Jezus Christus is gekomen tot deze wereld om zondaren zalig te maken. Wat zalig maken is, ja, dat hebben we vanmorgen aangestipt. Dat betekent nemen en geven. Wat moet de Heere Jezus aan die zondaren niet afnemen? En wat moet hij ze niet afleren, ook na ontvangen genade? Ach, dat is zoveel, daar zullen we vanavond maar weinig aan toevoegen. Hij moet ze alles afnemen en alles afleren wat niet uit God en niet uit Christus is. Maar het zalig maken betekent vooral toch dat vervullen, dat geven. En aan wie geeft de Heere Jezus dat nu? Wel, armen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Armen, bedelaars. Mensen die het voor God beleden en beleefd hebben dat ze bedelarm zijn. En dat ze niets hebben om te betalen. Die alleen maar lege handen kunnen ophouden. En zelfs daar nog genade voor nodig hebben. Om die hand blijvend op te houden. Die alleen maar vuile handen kunnen ophouden. Want mijn handen zijn bevlekt met 1000 zonden. Die worden zalig. Want zo heeft de grote koning het toch zelf gezegd. In zijn bergrede. In de troonrede van zijn koninkrijk. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de bedelaars. Kijk, en zo'n bedelaar was Paulus geworden. Hij was voor God de grootste van alle zondaren geworden. Zijn schuld klaagde hem aan. Maar in zijn schuldverslagenheid was het nu een bedelaar aan de troon van de Heere Jezus geworden. Want echt, dat wordt het in het leven van Gods kinderen. Ze worden steeds meer bedelaar aan Jezus' voeten. Steeds meer bedelaar om uit hem bediend te worden. Om door hem opgeroepen te worden, opgewekt te worden uit de slaap en uit de dodigheid. Om door hem opgericht te worden, kreupel en struikelend als ze zijn. Om door hem onderwezen te worden. Zijn heilige, dierbare woorden. Het woord vol van genade en waarheid. Ach, en als we zo bedelaars zijn geworden aan de voeten van de Heere Jezus, om nu uit hem bediend te worden. Uit de schatkameren die bij hem zijn. Weet je wat je dan leert? Precies hetzelfde wat Paulus leerde. Dan word je steeds armer in jezelf. Dan zeg je net als Paulus: mij de grootste van alle zondaren. Want Paulus wist dat zijn zonden vergeven waren. Jazeker. En dat God daar nooit meer op terug zou komen. Dat mocht hij weten met een vast en verzekerd geloof. Maar tegelijkertijd ziet hij bij zichzelf: ik ben de grootste van alle zondaren. Niet omdat hij aan Gods werk twijfelt, maar omdat hij inleeft wie hij zelf is en wie hij zelf blijft. En daarom blijft hij een bedelaar. Bedelend aan Gods genadetroon. Bedelend aan de troon van de Heere Jezus Christus. Daarom jaagt hij ernaar om Christus meer te mogen kennen. Die zaligmaker van zondaren. Kijk, en dan ga je steeds meer zien dat wij nu niets kunnen inbrengen en wij nu niets kunnen aanbrengen. Dan ga je inleven die nieten van Schottinghuis, u kent ze misschien, ik kan niet. Ik wil niet. Ik deug niet. Ik heb niet. Ik ben de grootste van alle zondaren. Maar dan mag zo'n Paulus, dan mag zo'n arme zondaar aan de voeten van deze Heere Jezus het ook leren. En nu hoef ik ook niet. Niet alleen ik heb niet en ik wil niet. Aan mij alles tekort. Maar aan de voeten van de Heere Jezus te mogen leren. En u hoeft het ook niet. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zelfs zo'n grote zondaar als ik. En als daar de kracht van in het hart dringt. En als dat evangeliewoord wordt toegepast in ons leven. Als we daar de zoetheid en de kracht van smaken. Dan is het Jezus alleen. En dan blijft er niets te roemen in het vlees. Dan is het alleen Hij is gekomen. En dat voor zo'n mensenkind, zo'n grote zondaar als ik. Mogen we iets van deze dingen kennen. Zo van die lijnen die vanuit het woord van vanavond getrokken zijn. Als u niet weet, voor God weet, persoonlijk weet, dat u zondaar bent. En nog nooit iets gezien hebt van de noodzaak en de dierbaarheid van deze Heere Jezus Christus. Ja, dan staat u buiten dat heil. En dan is het ook op deze voorbereidingsdag de dringende roeping van het woord. Bekeert u toch, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Verlaat de wegen van de zonde, zegt de spreukendichter, en wend u tot hem. Gewen u toch aan hem en heb vrede. Laat dat deze week op uw hart wegen, want zonder de kennis van deze zaligmaker, Jezus Christus, komt u om. En vergeet het dan toch niet. Deze Jezus, Gods getrouwe woord zegt het, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om zondaren te redden van het verderf. Wat ligt daar een ruimte in? Nu is het voor de grootste zondaar nog mogelijk. Voor de armste, voor de dwaaste, voor de blindste. Voor de hardste zondaar. Het is nog mogelijk omdat Jezus Christus gekomen is. O, zoek dan deze Heere. Nu het nog kan. Smeek hem om zijn genade. En als u er iets van kennen mag, ook al wordt het bestreden, en al zeggen de stemmen van binnen, ja, dat denk je nu wel, maar zou het wel echt waar zijn? Ja, dat komt nu wel bij je op, maar schaar je niet ergens bij? Vergeet één ding niet. Als het woord van de levende God zijn kracht deed in uw leven. ontdekkend en vertroostend. Dan mag u toch altijd vragen, Heere, uw woord is toch waar. Het is toch een getrouw woord en aller aanneming waardig. Heere, als het van u geweest is, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En als het niet van u is, Heere, leid me dan in de weg van dat woord. En beur mijn hoofd op, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Want één ding weet ik, bij mij is het niet. Maar op uw woord, Heere, mag een zondaar toch hopen. Leer mij op uw woord hopen. Leer mij hopen op dat woord. Dat getrouwe woord. En leer mij zinken met heel mijn hart op dat kostbaar evangelie. Leer het me. Waar het zegt, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Amen. We willen nu een kort gedeelte van het avondmaalsformulier lezen zoals onder ons gebruikelijk is. Het eerste deel van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Het gedeelte wat gaat over de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte van het formulier eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst, deze beide diensten van deze dag, komen we tot u om uw naam ootmoedig en eerbiedig te erkennen, dat u ons tweemaal samenbracht en ook op deze dag ons uw woord gaf. Heere, het zaad is gestrooid, wil u het toepassen. En laat het mogen vallen in een aarde die opgeploegd is, die wel toebereid is. Heere, geef dat het woord mee mag aan deze week, dat onbekeerden zichzelf mogen onderzoeken voor uw aangezicht en ernst mogen maken met dat wat noodzakelijk is. Dat zij die bestreden worden, uw aangezicht mogen zoeken. Dat uw volk mag bezig zijn in de gebeden met de dingen die uw woord hen voorhoudt en het formulier hen onderricht. Heere, geef bijzonder aan hen die u mogen vrezen, dat zij veel met deze dingen werkzaam mogen zijn. En dat deze week van voorbereiding een week mag zijn waarin ze zich aan de ene kant weg moeten schamen, ik de grootste van alle zondaren. Maar aan de andere kant maar veel als bedelaars mogen zijn bij die komen, die in de wereld kwam om nu zondaren, niets dan zondaren, zalig te maken. Heere, laat er dan ook zoveel zicht mogen zijn op die dierbare persoon en op dat grote werk, dat eenzijdige werk, dat er verlangen mag zijn in de harten van velen die uw naam ootmoedig vrezen, om nu zijn dood te verkondigen, om nu niets van onszelf te zeggen dan alleen maar zondaar, zondares, maar u van hem te zeggen, hij is al onze achting waardig, want zijn woord is getrouw en alle aanneming waardig. Heere, dat de harten van uw kinderen daarop mogen zinken en zo ook het avondmaal tot kracht en tot troost mag zijn. Dank voor uw hulp die u gaf. Ga met ons deze week in. Behoed en beveilig ons. Bovenal schenk ons uw genade. We bidden het om Jezus wil in de vergiffenis van al onze zonden. Uit genade. Amen. Lofzang van Zacharias is onze slotzang daarvan, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Het vierde vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.